Toen we 6,5 jaar geleden met de podcast begonnen, vroegen we ons af wie de prominenten zijn die een voorliefde voor AZ hebben. Inmiddels zijn ze niet meer op de vingers van twee handen te tellen. De bijnaam Andy Alkmaar de Houtkamp gonst al enige tijd rond in onze gedachten. Tijd om te checken of die voorliefde ook echt bestaat bij de gepensioneerde commentator.
Hup AZ, de bal moet in het net. Al is de rest ook snel, kampioen worden we wel. Hup AZ, de bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog een. La 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 la.
Ja, Michael.
Ja, Sander.
Zit er dan voor de derde keer in een paar dagen.
Ja, het wordt wel intens hoor. Ja. Ik zie je vaker dan mevrouw.
Ja, nu wel, ja. Ja. Hey, maar ook een paar wedstrijden tussendoor sinds onze laatste aflevering. En die was nog maar 4-5 dagen geleden.
Ja.
Hoe heb je het beleefd verder nog met AZ Elfsborg? Gisteren natuurlijk AZ Utrecht. Maar
ja, het is wel grappig, want normaal gesproken zit ik altijd in vak U. Maar ik was afgelopen woensdag met jou mee op de Van de Ben tribune natuurlijk. Eerst de omloop bekeken, daar aflevering over gemaakt. En vervolgens tussen de harde kern gestaan. Had ik ook al 12, 13 jaar niet gedaan. Dus dat vond ik wel een leuke ervaring. En gisteren het compleet tegenovergestelde. Op de hoofdtribune in de Skybox. En daar werden we goed verwend. Iets luxer eten dan wat we op de omloop troffen. En twee gezellige prijswinnaars die we natuurlijk mochten meenemen van Dick en Saskia.
Pepijn en Kai. En Kai die had nog eens weer de prijsvraag in de box gewonnen. Dus die had een wedstrijdbal gescoord.
Ja, dat is wel echt het goudhaantje van de podcast. Ja,
ja maar het was wel een verschilletje tussen, je benoemde net al, jij zit in vak U. Als ik gisteren zag, denk ik, jeetje, wat leeft die Michael mee met de wedstrijden eigenlijk?
Was ik zo fanatiek?
Ja, ik heb geen kans gezien, want jij ging er steeds voor staan.
Nou, dat doe ik normaal op U ook wel. Vorig seizoen hadden we wat oudere mensen achter ons. En dan werd ik soms nog wel eens aan mijn jas getrokken, zitten. Maar dat was puur uit enthousiasme.
Niet ja, ik trok ook aan je jas, maar je had het niet door. Nee. Hey, en een verschilletje in de diner inderdaad.
Ja, het was wel iets gevarieerder. We hebben zowaar groenten gehad. Die konden we op de omloop niet vinden. Daar komen we natuurlijk voor bij AZ. Nee, we zijn in de watten gelegd. En het is hartstikke gaaf. 1 keer per seizoen om mee te maken. Ik zeg er eerlijk bij, ik zit net zo lief gewoon aan de andere kant hoor. Dat vind ik ook prima, maar het is een mooie beleving.
Ja, en ik vond het ook echt wel leuk om te horen hoeveel aanbevelingen we eigenlijk gratis aan AZ doen. Waar een consultancybureau honderden euro's voor vraagt.
Woensdag, ja. Nee, ik ben ook wel benieuwd of AZ er iets mee gaat doen. En ze zeiden ook al van tevoren, ze zijn nog bezig met de omloop. Hij is niet af, dus het kan ook zo zijn dat ze bij AZ luisterden met het idee van, ja, hallo, hier zijn we al mee bezig. Ja, ik ben benieuwd wat we kunnen verwachten.
Ja, uitslag gisteren moeten we even niet over hebben. Ik ben nog een beetje aan het verwerken.
Ja, nou, ik vind het is wel altijd leuk tegen Utrecht de laatste tijd. Natuurlijk, ik had ook wel een katerig gevoel. Maar het zijn nooit saaie wedstrijden.
Nee, dat zeker niet. Zeker niet. Maar ik wil eigenlijk wel richting onze gast.
Ja, laten we doen.
We hebben weer een stukje gereden.
Ja, en Dronten. Ook weer de eerste keer. Ik wou zeggen de eerste keer dat we in Flevoland opnemen, maar dat klopt niet. We zijn in Almere geweest met Gert-Jan Verbeek. Maar wel de eerste keer. Wat is dit? De Noordoostpolder? Ik heb niet op de kaart gekeken. Hoe noemen we deze regio?
Flevoland.
Gewoon Flevoland.
Ja. Okay, rekenen we goed. Nou, dat was de eerste vraag. Nee, we hebben. Ja, normaal wou ik zeggen welkom, maar we zijn weer welkom bij iemand anders. Andy, graag kort en eerlijke antwoorden. Misschien komen we nog terug op sommige vragen of antwoorden hoor. Wat kun je eindelijk doen nu je met pensioen bent?
Van kleinkinderen genieten.
Okay, mooi. Waar geniet je het meest van in Dronten?
Van mijn huis en omgeving.
Mooi, ja. Ja, we kwamen hier aan de straat heet Golfresidentie. Nou, dat is ook geen woord te veel gezegd, want we reden net tussen de holes door richting je woning. Ja, is er al iets dat je mist aan je werk?
Nee.
Bij welke sport ligt je hart?
Ja, dat is een van de meest gestelde vragen. Laat ik toch dan maar, ik heb al van alles gezegd hoor, maar het moet eerlijk, honkbal.
Kijk, wat maakt radio leuker dan tv?
Nou, alles. TV is niet leuk. Dus is radio, alles wat er is aan radio. Maar met name dat je alles alleen en zelf moet doen.
Word je ooit nog een podcaster?
Nee.
Met welke AZ-speler had je het leukste contact?
Barry Obdam.
Zit je zondagavond 7 uur met het bord op de schoot voor de tv?
Gisteren zat ik inderdaad niet met een bord op schoot, maar ja, weet je, mag het ietsje langer? Dit was mijn eerste zondag na 4 weken pensioen dat ik echt vrij was, niks te doen had, dus geen verjaardag. Ik heb zelfs een verjaardag gehad op een zondag. Nu zat ik thuis. We hadden kaasjes gekocht en wat worstjes en een heerlijke fles wijn. En ik heb de hele dag, van 9:00, toen begon de marathon van Berlijn. Toen was er voetbal om 12:15. Er was golf, er was voetbal om 2:30. Er was weer golf en er was om 4:45 Ajax. En toen was er weer golf en toen was er om 8:00 een van mijn favoriete clubs, AZ, aan het werk. Dus je begrijpt, om 11:00...
Waren de worstjes op?
Waren de worstjes op en de wijn ook.
Ja. Wat mis je niet aan je werk?
De bezemkast.
Stelling, Louis van Gaal is de enige trainer waarmee ik echt geclashed ben.
Ik moet even hard opdenken of er nog meer waren, maar nee. Van Gaal heeft de eer.
Zou je nog wel eens speaker bij de Honkboy willen zijn? Al dan niet met je zoon?
Ja, dat ben ik natuurlijk jaren geweest. En ook de afgelopen keer heb ik er gezeten. Maar nee, man, ik word aanstaande zondag 67. Ik vind het allemaal mooi geweest voor mij wat werk betreft. En ik wil niet in de weg staan van de jongeren. Dat vind ik wel heel belangrijk.
Oké, okay, nou, stel jezelf maar eens voor.
Nou, ik ben dus Andy Houtkamp. Ik woon in Dronten. Ik heb tot mijn 24ste, 25ste in Haarlem gewoond. Geboren in Nieuwer-Amstel, maar daar heb ik maar een halfjaartje gewoond. En Nieuwer-Amstel is het huidige Amstelveen. Van daaruit meteen verhuisd naar Haarlem. Na Haarlem, via een toeval, mijn toenmalige vrouw had ons ingeschreven voor een premie A-woning heette dat, geloof ik, in Hoofddorp. En we waren ingelood en toen ze me dat vertelde, weet ik nog hoe ik reageerde. Hoofddorp, daar ga je alleen maar naartoe om te knokken. Want Haarlem en Hoofddorp, dat lag niet zo goed. Maar we zijn er toch naartoe gegaan. Heb daar tot mijn 1,62ste gewoond. En onder de rook, en letterlijk de rook van Schiphol. En toen waren we het zat, kinderen waren het huis uit en toen zijn we rond gaan kijken. En toen bleek dat we voor een rijtjeshuis in Hoofddorp een prachtig huis in Dronten konden kopen. En dat hebben we gedaan.
Ja, ook een beetje met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd?
Nee, gewoon. Ik hou van golf. Dat is een van mijn grote hobby's. En dit is een van de weinige plekken in Nederland waar je echt kunt wonen aan de golfbaan. Ja, ik vind het geweldig. En dat wisten we niet hoor, maar wij dachten ook van Dronten, jeetje, dat is de andere kant van de wereld. Moet je je paspoort meenemen als je daar naartoe gaat. Het is een uurtje rijden van Haarlem en ook een uurtje van Hoofddorp. Dus nou, dat is geen probleem.
Ja, dus eigenlijk de verhuizen naar Hoofddorp zag je al niet zitten en daarna naar Dronten ook niet. Maar toch weer steeds die drempel over.
Nee, ja. Dat heb ik met mijn volle verstand gedaan.
Ja. En je zegt, naar Hoofddorp ging ik alleen om te knokken. Dat was, zit je ook aan de bench clearing brawl te denken? Of
Nee. Vroeger als jonge, en ik ben geen knokker hoor, dat klinkt net alsof. Maar ja, Haarlem en Hoofddorp, dat waren twee plaatsen die tegenover elkaar stonden. Haarlem de stad en Hoofddorp de boeren. En ja, dat stond tegenover elkaar. Dus als je van Haarlem naar Hoofddorp ging, ja, dat was hetzelfde als van, noem eens wat, van Leiden naar Rotterdam of Den Haag. Dus dat zag ik eigenlijk niet zitten. Ik heb er heerlijk gewoond. Ik ben ook meteen gaan softballen toen, want ik werkte al voor de radio. Softbal was op vrijdagavond, mijn vrije avond. Dus ik kon in de weekenden naast mijn beroep als valutehandelaar voor de radio werken. Op zaterdag de Tros en op zondag langs de lijn.
Ja, oké. Okay, nou, ja, we kennen elkaar ook wel een beetje uit de honk- en softbalwereld natuurlijk. En zelfs het Hoofddorp, omdat ik voor een krant in Hoofddorp heb gewerkt. Maar ja, we gaan het over AZ hebben vooral.
Ja, en de aanleiding...
Ja, normaal breken we nu de biertjes aan. Nou ja, dat is nu niet echt het tijdstip. Want het is maandagochtend 10:30 zitten we nu.
En wij hebben afgelopen dagen door de AZ-festiviteiten wel aardig wat gedronken. Maar Andy ook gisteren. Dus wat dat betreft hoeven we ons minder schuldig te voelen. Ja, eigenlijk was de aanleiding... Jij hebt dit al vaker in de podcast gezegd. Andy Alkmaar-Houtkamp. Ja. Dat moeten we maar even of uit de lucht helpen of gewoon verklaren. Waar komt dat vandaan?
Nou, wat ik al eerder zei. Feyenoord was mijn club toen ik in Haarlem woonde. Echt was Feyenoord mijn club. Willem van Aanderen, mijn grote held. Maar op een gegeven moment ga je ook werken in de journalistiek. Je wordt voetbalcommentator. En AZ pakte mij. Met name het oude stadion natuurlijk. Vond ik echt geweldig. Alkmaar de Hout. En het is natuurlijk leuk omdat ik Houtkamp heet. Dat op een gegeven moment, ik geloof zelfs dat Bennett was. Waar ik heel goed mee kon opschieten. De oud speaker die veel te jong overleed.
Is dat Ben Lieverink?
Ja.
Ja.
Waar de bandsite naar vernoemd is.
Ja, de Van de Ben tribune. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Dat is niet naar Ben Lieverink.
Nou,
naar Van de Ben. Dus dat was,
ja, dat moet dat iemand anders zijn.
Nee, dat is volgens mij is hij vernoemd. Hij was zeer populair, Ben, de speaker. Ja. En volgens mij, maar goed, dat kan ik ook helemaal fout hebben, was die kant vernoemd naar Ben, de speaker. Maar goed, daar had ik een heel goed contact mee en eigenlijk met iedereen binnen AZ. En wat ik zo prettig vond aan AZ, en dat is zeker de afgelopen 15 jaar niet veranderd, de mensen die aan het roer stonden, of dat nou Toon Gerbrands was, Robert Eenhoorn, die heel goed kende uit het honkbal vroeger. Maar ook Max Huiberts, waar ik een speciale band mee had. Want ik heb bij RTL ook voetbal verslagen voor tv. En we hadden geen Nederlandse rechten, maar we hadden bijvoorbeeld de Duitse rechten. En er voetbalde een heel leuk veentje bij Borussia Mönchengladbach, waar ik heel regelmatig kwam. En ja, dan heb je ook een band. En het is zo'n aardige vent, Max. En daarom vind ik het zo leuk dat AZ het goed doet. Maar eigenlijk vanaf het oude stadion tot nu aan toe is AZ echt een hele speciale club voor mij geweest.
Ja, en je woonde natuurlijk vrij dichtbij. Ja. Maar wat vond je echt fijn en bijzonder aan de Alkmaarderhout?
De hartelijkheid, de openheid. Het was er altijd gezellig. Je voelde je thuis.
Ja, maar hij zegt net, als verslaggever, ik ben blij dat ik meer in die hokjes hoef te zitten. Nou, als er één plek hokkerig is...
Ja. Nou, bij AZ niet hoor, want wij zitten uitstekend op de middenlijn. Daar is niks aan te klagen, maar je vroeg wat mij tegenstond aan mijn werk. En dat was in hokjes zitten in Hilversum. Het zogenaamde bezemhok-effect. Dat je wel een finale Champions League doet, of een finale EK of WK, maar er niet bij bent, want je zit in een hokje in Hilversum, want dat scheelt weer zoveel geld.
Ja, op die manier.
Het is alleen maar meer geworden. Het valt me nu op, als ik 's avonds de radio aanzet, dan hoor je Champions League, maar dan wordt alles vanuit de bezemkast gedaan.
Verschrikkelijk. En dan weten ze het ook nog zo te keren, de presentatoren. Dan is bijvoorbeeld in Lissabon de Champions League finale. En je zit gewoon in Hilversum. En dan wordt er nog aan je gevraagd ook van, is het een beetje lekker weer bij jou? Nou, dan is er standaard mijn antwoord, ja, ongeveer hetzelfde als bij jou.
Ja, dat is ook wel gek journalistiek gezien. Dat je de schijn gaat ophouden.
Dat doe ik niet.
Dat je in Lissabon... Nee, oké. Okay.
Nee. Oh, nee. Dan moeten ze, als ze zo graag willen weten hoe het weer is in Lissabon, of wie er warm loopt, wat ik niet kan zien, of wat er op de tribunes gebeurt, wat ik niet kan zien in dat hokje, dan moeten ze maar sturen. Maar ga er niet naar vragen.
Ja,
zullen wij dan ook maar eerlijk zeggen dat wij om niet in de rond te zitten nu, maar via online...
Precies. Ja. Ik zit hier naar een schermpje naar twee ongeschoren kerels te kijken.
Dat klopt dan weer wel. Ja, maar Alkmaar-Houtkamp, kan je zeggen, wat trok jou...
De pislucht.
Ja, die ook vaker gehoord.
Van die heerlijke, mooie, stenen pisbakken. Maar, en dat klinkt gek... Ik zat daar best wel aardig. En als je er naartoe kijkt, links van de speakerskant. Vandaar dat ik Ben ook goed mee kon opschieten. En voor mij zat meneer Timmer. Altijd zat meneer Timmer voor me. Die had daar zijn vaste plek. De vader van keeper Henk Timmer.
Ja.
Geweldig aardige man. En die vertelde me ook alle nieuwtjes. Want zometeen gaan we het vast over Louis van Gaal hebben. Meneer Timmer wist natuurlijk alles, want zijn zoon was... De keeper van AZ en die wist ook alles van AZ.
Aha.
En een hele andere belangrijke reden waarom AZ voor mij een belangrijke club was. Ik was Sven van Haarlem, uiteraard. Daar kwam ik heel vaak. Net als Willem van Haderen overigens. En daar voetbalde een Martin Haar. Hm. En Martin is mijn vriend geworden in die tijd. Ik ging altijd kijken bij Haarlem. En Martin was altijd vriendelijk, ook naar de fans. Mijn zoon was echt een diehard Haarlem supporter. En ja, hij heeft me meegenomen naar AZ eigenlijk.
Oké. Okay.
Je noemt al een aantal spelers waar je een goede band mee had. Ja. Barry Obdam, Martin Haar, Barry van Galen. Ja. Kan je omschrijven qua persoonlijkheid waarom het goed matcht met dat soort spelers?
Dat ze eerlijk zijn. Eigenlijk is dat het enige antwoord daarop. Eerlijk, als jij aan Martin Haar vraagt of Barry van Galen van... En, heb je lekker gespeeld? En hij heeft niet lekker gespeeld, dan zegt hij, nee, het was kut.
Ja.
En als hij 3 keer had gescoord van Galen en je zei tegen hem, jij zult wel blij zijn, hè? Dan kwam er niet dat standaard antwoord na met dank aan mijn ploeggenoten. En nee, ik weet dat ook die spelers die dat roepen thuis 26 rondjes rond de tafel lopen en gillen van, ik heb 3 keer gescoord. Van Galen zei meteen van, man, ik ben zo gelukkig, ik heb 3 keer gescoord.
Ja, en dan hebben we het toch eigenlijk al over spelers van 20 jaar geleden. Ja. Lijkt voor ons allemaal korter geleden, maar het is zo. Heb je afgelopen jaren ook nog wel dat soort types meegemaakt in de voetballerij?
Wij worden veel te veel van voetballers afgehouden. Nog het minst, AZ heeft niet alleen een goede hand in het kiezen van technisch directeuren, voorzitters, een enkeling daar gelaten, maar ook in perschefs. Of dat nou Erik van Leeuwen was, 20 jaar geleden, of Wiebe nu. Dat zit allemaal goed, die begrijpen hoe het moet. Dat is zo belangrijk. Want als een speler een rode kaart krijgt, iets waar ik me enorm aan erger, en je vraagt hem aan na afloop van de wedstrijd, dan mag hij niet komen. Hoezo niet? Wat is daarop tegen? Als hij 5 keer scoort, dan komt hij toch ook?
Maar dat gebeurt wel bij AZ. Dan...
Nou, ook al moeizamer, ja? Hoor. Ook al moeizamer.
Ja, meest vaak. De speler die misschien ook zegt van, ik wil wel of ik wil niet. Zou dat
dan moeten ze eens wat kunnen? Vaker naar Amerikaanse sporten kijken. Elke Amerikaanse sporter, en die verdienen echt 150 tot 200 miljoen, die weet hoe belangrijk het is voor de jeugd, met name, om voor een camera te komen. Want, en dat verhaaltje, ik mag regelmatig bij clubs een verhaaltje komen doen. Dit is een van de verhalen die ik altijd vertel als mensen aan me vragen, waarom doet Memphis Depay altijd zo moeilijk? Dan zeg ik begrijp het niet. Want de best betaalde basketballer of honkballer in Amerika, die staat de pers meteen te woord na afloop, of je moet even 5 minuten wachten. Ik zeg, en er is maar 1 reden voor. Op het moment dat hij op tv komt en zijn verhaal doet, en er zit aan de buis een vader met zijn zoontje, en het zoontje zegt, oh pap, geweldig die man, dat shirt wil ik hebben. En dat shirt kost $100, ik noem maar wat. Dan gaat er $25 naar de club, $25 naar Nike of wie dan ook, $25 naar het maken ervan en $25 naar de speler. Dat beseft die speler ook. Op het moment dat Memphis Depay normaal doet en een leuke vent is naar buiten toe, dan verkoopt hij nog veel meer shirts en vult hij nog veel meer zijn zakken.
Maar daarom zou je ook zeggen, het is de verantwoordelijkheid van de club.
Ja,
ik denk ook. Soms ook bij zo'n jongen van 18, 19... kan je ook bijna niet verwachten dat die uit zichzelf weet wat voor verantwoordelijkheid hij heeft. Doen clubs dan te weinig om zo'n jongen op te voeden om gewoon...
Jongens zijn toch niet gek? Nou, ook niet op je 19e.
Ja, je zit wel in een atypisch milieu als voetballer zijnde.
Ja, vier uur per dag. En in het weekend. Daarbuiten lig je toch niet onder een steen of zo?
Nee. Ik...
Ze weten alles op Facebook, op X, noem maar op, TikTok te zetten. Ze weten van de hoed en de rand. En dat zouden ze niet weten. Natuurlijk moet je ze een beetje begeleiden. Maar niet dat bij de pers weghouden. Dat vind ik het meest idiote wat er in voetbal op dit moment is.
Ja. Heb je er wel eens met spelers daarover ook gehad? Of zeg van, nou, dat,
ja, één keer heb ik het geprobeerd met Memphis Depay. Ik gaf het voorbeeld. Het was een wedstrijd van PSV geweest. En hij komt na afloop van die wedstrijd in de ruimte waar de interviews worden gehouden. Dus een donkere ruimte. En hij komt aan, pet over zijn ogen, zonnebril op. Dus ik zeg tegen Memphis, doe mij een lol. Doe die pet of af of omhoog en je zonnebril af, zodat je ogen kan zien. En het antwoord was simpel. Ik zou niet weten waarom.
Nee.
Dan denk je, joh.
Is dit ook een reden dat je je werk niet mist?
Nee hoor, ik heb het 42 jaar met heel veel plezier gedaan. En het is, dit klinkt allemaal heel negatief, maar 80-90% was positief van mijn werk.
Ja,
en heel belangrijk, ik deed er twee sporten naast.
Ja.
Honkbal en atletiek. En daar wil ik één dingetje over interviews zeggen, over atletiek. Er wordt altijd zo een beetje lacherig gedaan over Femke Bol. Over haar stemmetje, Mickey Mouse en dat soort dingen. En heliumballonnetje. Daar zouden heel wat voetballers een voorbeeld aan kunnen nemen. Want de reden dat zij dat heeft, is heel simpel. Zij heeft een 400 meter gelopen, is helemaal kapot. Wordt, ik noem maar wat, wereldkampioen of olympisch kampioen. Loopt meteen richting de een soort van cirkel van mensen. Allemaal cameraploegen van NBC, want atletiek is een van de grootste sporten ter wereld, hè. Alle cameraploegen staan te wachten. In plaats dat zij zegt, jongens, even een half uurtje wil ik tot rust komen en ik kom straks wel. Zij gaat meteen iedereen te woord staan. En ik heb wel eens gevraagd waarom. Want doordat ze meteen iedereen te woord staat, zit ze nog zo hoog in de adrenaline. Dat je hoort aan haar stem dat die gewoon veel hoger is dan normaal. En zij weet donders goed dat als zij 3 kwartier later zou komen, dat zij een normale hoge stem heeft. Dat doet ze expres niet, want zegt zij, en dat vind ik het allermooiste, mensen zitten te wachten op mijn eerste reactie. En mijn eerste reactie is alleen maar een echte eerste reactie als ik meteen naar die camera's toe ga. Top.
Ja, ja. Anders dan een petje en zonnebril op in ieder
precies.
geval.
Ja. Dus je kunt je voorstellen dat ik me daar rot aan erger aan mensen als Memphis Depay.
En je gaf net aan dat AZ eigenlijk een voorbeeld is waar dat wel goed gaat. Dus heb je echt clubs in je hoofd dat je denkt, verdorie, daar zijn ze wel heel star hierin eigenlijk.
Ik vind Ajax wel heel lastig. Maar dat kan ik me ook weer voorstellen. Er zit zoveel druk op die club altijd weer. En zeker de afgelopen jaren. En Miel Brinkhuis, die perschef is daar, die doet zijn best. Maar het is niet makkelijk. En dat begrijp ik ook wel. Het is voor mij makkelijk praten, hè, vanaf de zijlijn. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat ook je gastvrijheid richting de pers. Ik heb het bij Ajax meegemaakt. Toen werd Jacob Bergsma, perschef bij Ajax, die ging invoeren dat je voor een verpakt zo'n Shell broodje, zo'n verpakt broodje wat je bij de Shell koopt, dat kreeg je dan bij Ajax, maar daar moest je wel een euro voor betalen. Dan denk ik van man, dan kan ik zo moe van worden.
En waarom merk je dat het zeg maar bij AZ, dat je dat plezierig vindt? Je noemde net een paar voorbeelden van perschef.
Kijk naar de persruimte en wat er allemaal staat. En het gaat niet om wat je krijgt en. Maar het helpt wel.
Maar ook in het contact met spelers. Dat je denkt, herinner je een moment dat je denkt, oh, die heeft toen een eigen doelpunt gescoord, maar die verscheen meteen voor mijn camera.
Maar die op dan in 2009, een belangrijk moment, want daarna kwam het interview met Louis van Gaal. Barry scoorde in die wedstrijd tegen Roda een keer in het ene doel en een keer in zijn eigen doel. En bij Langs de Lijn was het de gewoonte dat je 2 interviews maakte. 1, ik zal het verhaal maar meteen vertellen, 1... van de ene club en een van de andere club. Nou, bij Roda, ik heb geen idee wie ik nam, maar bij AZ was het duidelijk Barry op dan. En Barry komt meteen na de wedstrijd naar me toe als voorbeeld, hè, van toch is eigen doel gescoord en toch een beetje balen. Nou, interview gehad, bladibladibla. Ik sta op het punt om me, want ik had Roda al gehad, om mijn spullen in te pakken. Komt Erik van Leeuwen, de perschef, met Louis van Gaal aangelopen, die voor de tv en alles nog dingen moest doen. En Erik roept tegen mij vanuit de verte al, en die heb jij Louis nog nodig? En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, had ik Louis niet nodig.
Nee.
Maar ik ben netjes opgevoed en ik vind het, ja, ik kan dan niet zeggen van, nee, ik heb Louis niet nodig. Dat is een grote meneer. Een toptrainer. En iemand waar je tegen opkijkt. Dus ik zei,
is goed. Ik heb Barry Holdom al gehad, dus wie heeft Louis dan nodig?
Ja, nou precies. Ja, die gedachten gaan dan door je hoofd. Dus Louis komt aangelopen en ik had mijn microfoon al openstaan en die begint, oh, daar hebben we mijn favoriete verslaggever. En dus dat werd een heel raar interview. En de eerste en enige keer in mijn leven dat ik een interview echt heb afgekapt.
Ja, volgens mij was dat december 2006 was dit. Dat was nog in het jaar dat we uiteindelijk kampioen hadden moeten kunnen worden.
Het was in het jaar 2009 dat AZ kampioen werd.
Ja, ik herinner me dat het... ja, volgens mij was het echt eind december. Was de, ja, toen, toen we doorgingen.
Maar AZ werd dat jaar kampioen.
Nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar, dat,
maar ik weet het zo zeker. Want het verhaal gaat verder. Het is echt een waanzinnig verhaal. Ik breek dat interview af en...
Ja, want je zei ook van, joh, hè, waarom ja, waarom doe je zo nou, boos?
Ja, waarom altijd zo boos? Een leuke vrouw, Truus kende ik heel goed. En ik weet hoe leuk en aardig zij is. Maar goed, dat had ik er misschien niet bij. Maar dan ga je... het ging ook over respect. En het respectloze wat Louis in zich heeft ten opzichte van de pers is zo duidelijk. Terwijl die voor spelers, met name jonge spelers, fantastisch is. Maar goed, ik zit in de weg, op de weg terug naar huis. En ik hoor dat interview op de radio. En nou, bracht nogal wat teweeg. En Louis had gebeld naar de NOS. En gezegd dat hij de Groot wilde spreken. Ferry de Groot was mijn chef. Want hij zou een half jaar niet meer met de NOS praten. Dus... wat gebeurt er? De Groot wordt ontboden bij Louis op zijn kantoor in Alkmaar. En de Groot komt binnen bij Louis en Louis zegt... En ik praat een half jaar niet meer met de NOS. En toen heeft de Groot de werkelijk historische woorden gesproken. Maak er maar een jaar van.
Oh, nou, dan voel je wel gesteund in ieder geval.
Absoluut, iedereen steunde me. Echt ja. Iedereen. Ook trainers van andere clubs die me belden van, nou, dat heb je goed gedaan. Ja, en zo.
Ik vond het ook wel een beetje on-Andy-achtig eigenlijk. Ik ken je vooral vanwege je enthousiasme eigenlijk ja. Richting sporters en ook degene die je voor de camera hebt. Bijna alsof je een beetje uit je rol trad. Dus.
Nou ja, nee, ik heb respect voor sporters, ik heb respect voor trainers en ik heb respect voor collega's. En als er iets zoals met Memphis Depay of met Louis van Gaal gebeurt waarbij dat respect ontbreekt, wat ik wel geef, ja, dan heb je mij een slechte.
Ja, het is ook, je bent zelf niet op zoek naar de confrontatie, nee. Maar de andere gaat er heel geharnast in, zonder ja. Reden eigenlijk. Ja.
Heeft hij nog wel eens aangegeven waarom hij, want ik herinner in het interview zei hij van, we zijn het vaak niet met elkaar eens over het spelbeeld of
ja,
zo.
Ja, dat gelul. Maar, ik kan je ook vertellen, ik weet niet hoe lang je podcast is, maar kan je ook, ik kan je ook aangeven hoe het kwam, maar eerst nog even waarom ik zeker weet dat ze kampioen werd dat jaar. Want een maand of vier later werd AZ kampioen en zei de Groot tegen mij, toen was het allemaal weer glad gestreken, dat hij toch met NOS ging praten. Toen zei de Groot, ja, je weet het, er moet nu een interview komen met Van Gaal, een kampioensinterview, en dat ga jij maken. En ik ben toen naar Alkmaar gegaan om Louis te interviewen. Nou, het was alsof ik in een vrieskist zat. Maar ik heb een kwartier lang een interview met hem gehad, waarbij niets over het persoonlijke ging, maar puur over het voetbal. Dus vandaar dat ik zeker wist dat het in het kampioensjaar was. Maar hoe is dit allemaal gekomen? AZ ging naar een nieuw stadion en speelde nog in het oude stadion toen ik daar een bekerwedstrijd moest doen. En mocht doen. Ik deed heel veel AZ. Ik zat bijna altijd bij AZ. Heerlijk.
Eigen voorkeur? Of ja. Had je die aangegeven?
Ook? Absoluut. Op een gegeven moment ging Arno Vermeulen ook commentaar geven. En toen ging hij regelmatig. Maar goed, ik wilde geen directeur worden. maar goed, die wedstrijd, die bekerwedstrijd. Ik kom op de Alkmaar de Hout aan. Bij de Alkmaar de Hout. En ik ga naar mijn positie. En het was op woensdagavond. En op donderdag zou er bekend worden wat voor gras er in het nieuwe stadion zou komen. En Van Gaal was een groot voorstander van kunstgras. En ik kom op mijn commentaarpositie. En meneer Timmer, die draait zich om. Hij zegt, Andy, heb je het al gehoord? Ik zeg, nee. Hij zegt, er komt echt gras. Ze hebben Louis gepasseerd. Ik zeg, nee. Hij zegt, ja, echt. Ik denk, ja, maar ja, wij zijn de NOS. Die kan ik niet op de radio brengen van meneer Timmer zegt...
Ja, nooit je bronnenprijs geven. Je doet het nu toch, maar oh, ja. Het is nu verjaard.
Oh nee, maar ik had nog twee bronnen, want ik ging meteen naar beneden. Naar Erik van Leeuwen, de perschef. Ik zeg, jeetje Erik, wat hoor ik nou toch? Morgen wordt er bekendgemaakt dat er echt gras komt. Hij zegt, ik kan het niet bevestigen of ontkennen, maar het is een goed stukje journalistiek. Nou, toen wist ik dus al dat het zeker was. Maar ik denk, voor alle zekerheid ga ik nog een derde bron. En wie is assistenttrainer van Louis van Gaal? Martin Haar. Dus ik naar Martin toe, ik zeg, jeetje Mart, wat lekker hè, volgend jaar gewoon echt gras onder je noppen en lekker afkloppen. En hij begon te lachen en hij zegt, ja, je weet dat ik niks mag zeggen, maar oh, ik geniet er nu al van. Nou, en toen wist ik het zeker. Dus ik terug naar mijn commentaarpositie. En commentaar gegeven, dat was een wedstrijd geloof ik tegen NEC, die makkelijk gewonnen werd. En na afloop sta ik beneden interviews te maken. En daar komt Louis aan. Dus bladibla over de wedstrijd. Nou, mak je dit, mak je zus, mak je zo. En ja, je moet toch, en dat wist ik wel, en daar had ik al helemaal naartoe gewerkt. Ik zeg, maar meneer Van Gaal, hoe kan het dat u gepasseerd bent in de keuze van het gras? Hoe kom je erbij? Ik zeg, nou, morgen wordt er bekendgemaakt dat er in het nieuwe stadion echt gras komt. En u bent heel erg voor kunstgras. Dat is niet waar. Ik zeg, nou, ik durf er een goede fles wijn op te zetten. Dat staat. Dus nou, oké, dat was het einde van het interview. En toen ging hij naar de persruimte voor zijn praatje achter de tafel. En hij komt binnen, hij staat nog, hij zegt, zo, ik heb net een goede fles wijn verdiend. En ik stond achter in de zaal. Ik denk, hé, hoe kan dat nou? Dus ik, en het zou bekendgemaakt worden op de website van AZ op donderdag. En ik zit de hele dag echt met het zweet in mijn handen. En van, oh, want ik had het natuurlijk ook op de radio al gebracht. Nou, om 5 uur, nieuwsflash van AZ. Echt gras in het nieuwe stadion. Dus
een nieuwsflash, dat was de flash die Lou had beloofd, of niet? Ja. Het is waarschijnlijk een Rioja, denk ik, of niet, hem kennende.
Nee? Ik heb geen idee, want ik heb hem nooit gekregen.
Niet? Oh. Ja.
Maar wie heeft dat uiteindelijk, het zijn een beetje oude koeien, maar wie heeft dat doorgedrukt? Want in mijn beleving kreeg Van Gaal altijd carte blanche. Alles wat Van Gaal
dat
wilde.
Gebied na.
Ja, Scheringa of?
Ik denk het. Want het was inderdaad Scheringa die de grote baas was. En ik denk, ik heb nooit begrepen waarom Van Gaal zo voor kunstgras was. Ik heb altijd gedacht dat moet haast een commerciële deal zijn. Zoals dat bij Heracles was.
Ja, ik heb het ook eens met hem over gehad. En toen zei hij, als je gras wil ruiken, dan moet je maar naar het weiland gaan of zo. Dat was zijn... Hij zegt, de bal rolt beter of zo. Ja, dat was zijn...
Maar na dat incident, waar ik dus gelijk had gehad, was het 3 maanden later dat hij op me afkwam. En toen zei, dan hebben we mijn favoriete verslaggever. En nu begrijp je waarom ik niet zijn favoriete verslaggever was. Want ik heb iets bereikt wat zelfs Valentijn Driessen nog nooit gelukt is. Ik heb hem namelijk ongelijk kunnen geven.
Ja. Ja, het is met alle respect voor de scoop. Het is ook een beetje kinderachtig.
Het was heel belangrijk op dat moment.
Ja, nee, maar ja, dat Van Gaal daar zo gepikeerd om is.
Och,
maar, ik vind dat fascinerend.
Dat is Van Gaal.
En je zegt het zelf al. Ja, bijvoorbeeld jonge spelers lopen met hem weg. En we hadden het net in de auto ook al over. Ja, wat tegenstrijdig bij die man eigenlijk. Hij belt de vrouwen van spelers als ze jarig zijn. Dus aan de ene kant is hij heel amicaal. Aan de andere kant is hij zo messcherp eigenlijk.
Sander, ik heb 9 Olympische Spelen mogen doen. Ik kende Truus omdat ik 1,5 jaar bij Nike heb gewerkt. En wij waren hoofdsponsor van het Nederlands elftal. En zij werkte bij Nationale Nederlanden, hoofdsponsor van het Nederlands elftal. In 1998 gingen wij naar alle venues, zoals het zo mooi heet, alle stadions waar Nederland speelde, werden in de watten gelegd een aantal dagen, omdat we hoofdsponsor waren. En we zaten elke avond heerlijk met z'n 5. Er waren 5 hoofdsponsors. En Truus was er dus een van. En ik was er een van. Zaten we heerlijk te eten in de duurste restaurants op kosten van de KNVB. In de mooiste hotels. En dan praat je heel veel. En elke keer als ik bij Olympische Spelen was geweest en ik kwam Truus en Louis tegen, dan was het altijd op mijn schouder slaan. Ah, geweldig dit, geweldig zus, geweldig zo. Tot dat moment op die woensdagavond.
Ja, bijzonder. Ja, we hebben het nu veel over die periode, laatste periode in de hout, beginperiode van het nieuwe stadion. Is dat ook de periode die op jou meeste indruk heeft gemaakt vanuit AZ-perspectief?
Ja, absoluut. Om verschillende redenen. Jullie vroegen me of ik eens aan wedstrijden wil denken die iets met mij hebben gedaan. Ja. Die tijd, en dan praat ik dus over begin jaren 2000, eind jaren 90. AZ was ook een hele leuke en goede club. Hè? Vergeet dat niet. Je had voetballers zoals Kenneth Perez, waar ik genoten heb. Een van de mooiste voetballers die ik op de velden heb gezien. Ook een hele aardige vent. Hij is nu hartstikke zuur. Maar dat moet hij omdat hij analist wil zijn en de zure analist wil uithangen. Vind ik helemaal niet erg, want het blijft een hele aardige vent. Maar die tijd zal ik nooit vergeten om verschillende redenen. Ik kwam er graag, maar ik heb ook unieke wedstrijden mee mogen maken. En wat ik zelf heel erg leuk vond, het afscheid van Mike Buskermolen en Barry van Galen in het stadion, in een vol stadion, mocht ik op het veld van AZ met een microfoon voor AZ aan elkaar praten. En nou, dat vond ik wel geweldig om twee van zulke. Het lijkt wel, maar dat is niet zo hoor, dat is gewoon oude mannenpraat. Maar alsof je vroeger grotere iconen had dan je nu hebt. En dat klopt ook wel een beetje, want spelers die gaan voor een zak chips meer naar een andere club. En als je nu kijkt naar het eerste van AZ, is denk ik Jordy Klaasie de enige echte langjarige clubicoon die je op dit moment bij AZ hebt.
Ja, die ook nog. Ja, ik vind het heel raar om Klaasie een clubicoon te noemen, omdat hij voor mijn gevoel meer een Feyenoorder. Ja. Maar het is inderdaad wel bijzonder dat hij ook zegt, joh, ja, Oranje hoeft even niet. Ik heb dan geef wel aan dat je het zo naar zin hebt bij een club.
Jullie zijn echte AZ-liefhebbers. Noem nog eens twee spelers.
Bedoel je twee
spelers op dit moment?
Die nu, maar die heel erg aan AZ gebonden zijn.
Ja, waarbij je zegt, als je die naam noemt, dan zeg je meteen, AZ.
Het is natuurlijk een hele jonge selectie. Dus met Klaas, je hebt natuurlijk al snel de uitzondering. Ja, dan ga je toch denken, wie echt geworteld is bij AZ. En dan ga je denken aan die de hele jeugd hebben doorlopen. Ja, dan denk je aan Max Meerdink of Ouso Oduro.
Ja.
Dat soort jongens denk je dan aan die echt een beetje het AZ-hart hebben kloppen.
Ben ik helemaal met je eens. Maar wat gaat er nu gebeuren over een paar jaar? Owusu is weg over twee jaar naar een grotere club.
Ja, nou, als ik Max de laatste Meerdink wedstrijden zie, dan weet ik niet of dat zo snel gaat.
Maar het is een zeer talentvolle keeper.
Ja, zeker.
Max Meerdink, als die eenmaal, die bekende ketchupfles, een jongen kan aardig voetballen. Het is niet, ik denk altijd als ik die jongen hoor praten, nou, daar zou ik nou eens.
Ja, misschien wordt hij heel snel voor Marokko geselecteerd.
Ik wil dat niet zeggen. Zijn vader, ook een hele aardige vent. Maar meteen doorgaand, het allergrootste talent die gewoon binnen twee jaar in Nederlands elftal speelt, is natuurlijk Ruben van Bommel. Wat is die jongen goed? En dat zag je al bij MVV. Toen kon hij al uit zoveel clubs kiezen. En het leuke is, zijn vader wordt altijd een beetje gezien als een Norse man. Een schat van een vent. Ik heb daar zoveel mooie momenten mee meegemaakt. Met zijn schoonvader ook, Bert van Marwijk. Ik zal een voorbeeld geven. Wij gingen voor de radio, Bas Stigler en ik, de Champions League finale ter plekke toen nog doen in Londen. En dat was de Champions League finale Bayern München tegen Borussia Dortmund. Arjen Robben 2-1. Daar ging het niet om. Het ging om het feit dat wij als analisten Bert van Marwijk en Mark van Bommel mee hadden. Ja. Dan moet je je voorstellen in Londen, waar niet alleen in het stadion 100.000 man zit, maar buiten het stadion wel 1 miljoen mensen. En ook wisten ze in welk hotel wij zaten. Hoe vaak Mark van Bommel en Bert van Marwijk niet met een grote bierdrinkende en worstetende Duitser op de foto heeft gestaan, ontelbare keren. En steeds ging die arm dan weer om de schouders van de mannen en steeds kwam er weer een glimlach zonder enig probleem. En toen zei ik tegen Mark, jeetje jongen, word je daar niet helemaal gek van? Hij zegt, deze mensen hebben jarenlang mijn salaris betaald.
Ja.
Hij zegt, dan zou ik toch wel 1 dagje iets voor die mensen mogen doen. En dat vanaf dat moment, ik kan niet zeggen dat ik verliefd op hem ben, maar top man, topper.
Ja, zeker. En ja, je noemt nu Ruben. Als je dan, die lijkt in die zin al op zijn vader. Dat ik denk, die betrokkenheid, en ook betrokkenheid bij AZ. Ja, ik zie hem heel vaak weer bij Jong AZ staan of zo, weet je wel. Of bij jeugdwedstrijden. Dus hij, die heeft dat het wordt, dan ook wel een beetje.
En
ja,
dat wordt dus iemand waarvan je over 10 jaar zegt, dat is een AZ'er.
Ja.
Ja,
het is, al speelt hij bij Inter.
Ja, of AZ. Ik hoop het, maar het probleem is natuurlijk ook dat AZ het zelf niet wil dat dit soort spelers de rest van hun carrière bij de club slijten. Omdat het is het bestaansrecht van AZ dat je een goede speler opleidt, voor de hoofdprijs verkoopt. Dan kan je weer nieuwe talenten aanvoeren. Dus dat vind ik ook een beetje het moeilijke bij Michael Buskermolen. Het is een icoon, maar je moet ook realistisch zijn. Ja, het was misschien, hij is meegegroeid met AZ, maar hij had niet nog een stap naar een grotere club kunnen maken.
Ja, maar er zijn toch ook wel mensen, zoals Barry van Galen, die best wel die stap hadden kunnen maken en het niet hebben gedaan. Oscar Moens, die het wel ging doen, was niet de beste keuze die hij heeft gemaakt.
Nee.
Maar wat ik ermee wil zeggen, is niet hoe goed de spelers waren, maar de sfeer eromheen, die was, AZ was AZ, was een club. En ik denk dat Scheringa veel kapot heeft gemaakt.
Kapot?
Ja.
Verklaar?
Nou, hij heeft er heel veel geld in gestoken. Hartstikke mooi, leuk en aardig. Maar de club is bijna helemaal naar de knoppen gegaan.
Doordat DSB viel. Ja. Aan de andere kant, die meer mooie periode waar we het over hadden... Ja. Die is ook te danken aan Scheringaan natuurlijk.
Ik weet niet of dat anders niet het geval was geweest.
Nee? Wat zijn de randvoorwaarden dan in Alkmaar waardoor...
Goede directie, goede, met name technisch directeur. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zie je, kijk de afgelopen jaren. Waar gaat Ajax aan kapot? Door één technisch directeur die alles vernacheld heeft. En dat geldt voor heel veel clubs. Feyenoord op dit moment... Je gaat zo meteen vragen hoe hoog AZ komt. Feyenoord op dit moment is een hele, hele matige club... die niet eens van NEC kan winnen. En met alle respect voor NEC... maar het budget wat Feyenoord heeft... met name de afgelopen jaren nadat ze kampioen werden... en nu in de Champions League spelen. Zoveel geld. En kijk wat er op het veld staat.
Ja, en bij Ajax heb je het over Mislintat, neem ik aan. Hè? Of bedoel je degene die die erotische delen rondstuurt binnen de club? Ja, ja, die maakt ook een hoop stuk daarmee natuurlijk.
Ja, dat is niet slim
geweest. Nee. Maar wat je zegt, technisch directeur, ik kan het nu ook wel vertellen. Ik heb een paar maanden geleden Co Adriaans gevraagd voor deze podcast. Hij zei van ja, hij doet het niet meer. Hij is hij vindt zich gewoon te oud en hij wil dat gewoon niet meer.
Fantastische vent. Fantastisch.
Even uit op persoonlijke titel nog even een bedankberichtje gestuurd. En ook gezegd: joh, ja, je gaat ongetwijfeld zeggen dat succes meerdere fases heeft. Maar ja, wat we onder jou hebben gezien tussen eigenlijk 2002 en 2005. Hè, die groei die we hebben doorgemaakt naar een club die Europees speelt. Ja, die is echt cruciaal geweest in mijn ogen. Nou, zijn reactie was inderdaad, en zo kom ik weer op jouw antwoord. Bedank Martin van Geel daar maar voor. Ja. Want die heeft mij aangesteld en maar daarna Louis van Gaal aangesteld.
Ik wil je een paar voorbeelden geven. Co is een van de beste trainers die we in Nederland ooit hebben gehad. Samen met op de hoogte echt op mening van Leo Beenhakker, Guus Hiddink, Dick Advocaat. Co heb ik meegemaakt en dat was echt in de tijd dat ik heel veel op de velden en trainingsvelden zat. Bij Willem II heeft hij Willem II naar de Champions League gebracht. AZ, geweldige prestaties geleverd. Maar hij ging ook naar Ajax. En Ajax werd helemaal niks. Nee. Het had te maken met de steun die hij kreeg. Toen was Arie van Eijden was de grote man bij Ajax. Ik zal nooit vergeten, Ajax speelt uit tegen Celtic. En ik ga naar het toilet. En naast me staat een volkomen bezopen Arie van Eijden. En die zegt, Andy, off the record, morgen gaat Co eruit. Ik zeg, ja, wil ik niet eten, Arie? Of the record, wat heb ik daar nou aan? Dus ik mocht het niet gebruiken en ik wist het wel. En inderdaad ging je de dag daarna eruit. Ze hadden wel 2-1 gewonnen tegen Celtic, maar dat was een binnen Ajax. Hij moest eruit. Ik denk dat hij te goed was. En sinds die tijd heeft Co wel achter elke boom een vijand gezien.
Ja, heeft dat hem een soort traumaatje veroorzaakt?
Hij zal het altijd ontkennen en terecht. Maar ik denk dat dat wel een enorme klap is geweest, zijn Ajax-tijd.
En in die AZ-tijd, je zei prachtfans. Je hebt nooit zo'n ervaring gehad als met Van Gaal, dat jullie clashten. Want Adriaans was ook uitgesproken.
Ja, maar die was heerlijk. Ook richting de pers. Toen hij bij Willem II zat. Nou, Willem II was echt hot and happening. En dan hadden we een persconferentie in de Rozeb. Dat is een hotel waar Willem II zich voorbereidde op een Champions League wedstrijd. En dan ging hij allemaal stoelen neerzetten in een ruimte. En dat was voor de meegereisde vaste persmensen. En dan ging jij in het midden zitten. En zei hij, nou jongens, kom op maar. Jullie mogen alles vragen. Dat was zo'n heerlijke man om mee te werken. Omdat hij eerlijk was.
Ja, ja, en ook niet defensief zo te horen. Dat hij bang is.
Toen niet, later wel.
Ja, ja, ja. En als we het nu vergelijken met de afgelopen trainers van AZ, zijn heel andere persoonlijkheden. Een Jansen, nu een Martens. Ja. Kan je daar nog lol uithalen om met hun te praten? Nee?
Nooit iets mee gehad. Pascal niet. En Maarten heb ik te kort meegemaakt. Ik heb me wel enorm verbaasd over het feit dat hij hoofdtrainer werd.
Martens.
Ja. Ik moest er aan denken gisteren, toen we nemen dit op maandag op. Toen AZ tegen Utrecht speelde. En een van de trainers waar ik heel goed mee ben. Ik vind als journalist moet je geen privécontact hebben met spelers of wat dan ook. Dat kan nooit goed aflopen. Maar er is er eentje waar ik het wel mee heb. Dat is met Ron Jans. En ik heb me altijd verbaasd over het feit dat Ron Jans nooit trainer van AZ is geweest. Ideale trainer voor AZ. Kan goed met jeugd omgaan. Heeft dat vadergevoel. Hij is gisteren 66 geworden. Ik had pas een feestje vanwege mijn pensioen. En dat was niet door mij georganiseerd, maar door vrienden uit Haarlem. En die hadden een aantal oude vrienden van me uitgenodigd in een klein cafeetje. En tot mijn stomme verbazing was daar ook Ron Jans. En dat tekent de man op een maandagavond. Hij heeft vrij. Hij woont achter in Drenthe. Hè?
Ja.
En dan komt hij toch op een maandagavond voor mij. Ik was echt zo gevleid en ik vond het prachtig.
Was hij de enige trainer die nu nog actief is?
Ja. Ja. En wie er ook nog was Hans Vonk, de oud-keeper van Ajax.
Ook nog directeur bij AZ geweest, technisch. Ja.
Ja, maar weet je, ik heb heel veel met AZ, hè. En daarom heeft het me altijd verbaasd dat Ron Jans nooit trainer bij AZ is geworden.
Nee, zei jij dat? Ik heb altijd een dubbel gevoel bij hem, bij Ron Jans. Wat ik heel vervelend vind, is dat AZ, als we tegen hem spelen, of het nou Groningen of Twente of Utrecht, is dat... Dat hij toch altijd iets meer punten afsnoept van AZ dan andere trainers.
Ik moet ook denken aan die clash tussen Van Gaal en Jans. Ja, dat was ook een clash tussen twee wereldbeelden. Ja. En je bent AZ'er, maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dan wel iets meer in het kamp Jans zit. Want dan denk ik, doe gewoon normaal. Ja. En inderdaad, dat bozige, wat jij ook aanhaalde. Van Gaal, ja, waar is het? Ja, het is kinderachtig. Maar goed, ja, volgens mij heb jij wel een lichte antipathie. Ja, ik weet niet meer waarom. Je hebt wel eens in de podcast gezegd.
Ja, ik vind dat... maar goed, ik moet zeggen, het beeld wordt wel een beetje bijgesteld. Zeker bij Zwolle heeft natuurlijk de beker gewonnen. Hij werd heel erg bewierookt om zijn Groningen-tijd. En toen ik die uitslagen op een rijtje ging zetten... en afgezet tegen hoe groot de club Groningen eigenlijk is... denk ik, ja, dat is gewoon eigenlijk gemiddeld... of zoals je met Groningen zou moeten presteren. Toen dacht ik, ja, het is niet een enorme overachiever, zeg maar.
Hey, we hebben net over Kouadriaanse gehad. Wat was zijn gevleugelde uitspraak? Scorebordjournalistiek.
Dit is nou
echt scorebordjournalistiek.
Een trainer wordt wel afgerekend op zijn resultaten.
Ja, en sommige na 5 wedstrijden.
Maar ik kijk ook naar het budget van Groningen... of naar het achterland van Groningen. Dus dan kijk ik niet alleen naar de scorebord, maar ook naar... hij is ook 13e geworden en 7e. Ja, hij zat altijd.
Ja, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat Groningen een enorm grote club is. Met een enorme aanhang. En met een afschuwelijk lelijk stadion. maar wel
van buiten.
En kijk naar FC Utrecht. Een hele moeilijke, lastige club. Waar trainers ongeveer met het vallen van de blaadjes zelf ook vielen. En hij heeft het er voor elkaar gekregen. Dat hij voor mij had het 2-2 mogen worden. Als uitslag, want ik had geen voorkeur dit keer. Maar hij heeft het met Utrecht ook fantastisch.
Nee, dat zeg ik. Zwolle en Utrecht, ja, daar zie je echt wel dat hij wel boven het kunnen van de club presteert.
En als je dan bijvoorbeeld vergelijkt met een Jansen, waardoor heb je wel zo'n band met Jans en niet met Jansen?
Omdat ik... ik zal het helemaal verkeerd hebben gezien, hoor. Maar ik vond... en vindt Pascal Jansen geen persoonlijkheid. Niet iemand van... hé, daar staat iemand. Daar staat jongens Pascal Jansen. Nee. Ook langs de lijn niet. En ik ben blij dat hij het heel goed doet. Ik geloof dat hij bij Fenerbahçe zit op dit moment. Nee, Ferencváros, bedoel ik, in Hongarije. Dat hij het daar goed doet. Maar ja... met sommige mensen heb je wel wat en met anderen niet.
Wat ik trouwens gisteren ook al bij Martens miste dan... ja, ik zou me best wel op te vreten over die blessuretijd. Hè? Dat Barkas die maakte, die was 1,5 minuut aan het vertragen. En dan zat de scheidsrechter echt naar zijn horloge te wijzen. Maar in de afloop had ik niet idee dat hij zijn horloge stil had gezet. Hij zat alleen maar naar te wijzen. Dan zou ik als Marten zijnde toch na afloop even denken... hey joh, weet je, dat je daar nog druk om maakt. Ik maak er echt druk om.
Ja, maar je kunt
ik
ook zeggen, Mullenwolf moet die bal nog gewoon inkoppen.
Ja, dat zeker.
Ik vind het veel te makkelijk dat de trainers maar wijzen op tijd en zo. Dan moet je zorgen dat je voor die tijd tegelijk maakt.
Maar goed, hij hing wel echt ontzettend in de lucht. En ja, daar scheelt er nogal of er 6 minuten bij wordt getrokken. Wat ik ook al heel weinig vond, gezien alle wissels, doelpunten, blessuregevallen... Die 6 minuten was weinig. Dan binnen die 6 minuten gebeurde ook nog heel veel. Ja. Waardoor het gerechtvaardigd zou zijn om nog 10 of 11 minuten te doen. En na 7,5 minuten was het klaar. Ja, ik vond het wel een... dan had ik als trainer me moeilijk kunnen inhouden.
Nou, volgens mij als AZ'er.
Ja, ook wel. Ja, ja. Maar goed, mijn belang om een wedstrijd te winnen is nog minder groot dan die van Martens.
Ja, en een Van Gaal zou dat natuurlijk ook, die zou bij wijze van spreken het veld inlopen om te zeggen, moet extra blessure tijd bijkomen. Ja. Maar goed, en Jansen zou ik dat ook niet
daarover doen. Gesproken, nee. Zou het niet heel snel hoog tijd worden dat als een speler kramp krijgt, dat we daar het spel niet voor onderbreken, dat hij maar hinkelt en kruipt naar de zijkant.
Nou, dat viel gisteren ook op. Hoeveel Utrecht-spelers wel niet bleven liggen in het strafschopgebied, zeker in de tweede helft.
Ja, kramp betekent dat je niet goed qua conditie bent. Dan had je dus door je trainer. We hebben zoveel, ze lopen allemaal met die rare hesjes en alles wordt gemeten. Dan kun je ook meten of iemand aan zijn top zit. Op het moment dat iemand kramp krijgt, jammer joh, kruip maar naar de zijkant, het spel gaat verder.
Als ik Ronnie Jan was, zou ik dat niet toestaan van mijn spelersgroep, nee.
Ik ken hem een beetje. Mm. Hij zegt daar heus wel dingen over, hoor, op dat gebied.
Ja, ja.
Is dat ook een soort, hoe zeg je dat, een soort ziekte van het moderne voetbal? Ja. Dat nu vaker gebeurt dan 30 jaar terug?
Tuurlijk, het gaat allemaal veel sneller.
Ja, of wij zien het, hè. 30 jaar terug heb ik ook mensen die alles deden om het over de streep te trekken.
Ja, wordt dan ook wel eens vergoeilijkend gezegd van Hanegem, even een elleboogie en dan had je je visite.
Ja, maar wat die kramp betreft, en dat is echt zo, vroeger schaamde je je als je kramp kreeg. Want dan had je niet goed getraind, dan was je niet in conditie. En nu wordt het gebruikt om tijd te winnen. En dan zie je weer, zelfs tegenstanders die gaan dan aan die voet lopen, sjorren. Jongens, lekker naar de kant laten gaan, doei.
Ja.
Zo simpel zou het kunnen
zijn. Ze winnen er wel mee.
Ja, je hebt gisteren AZ gezien natuurlijk, de hele wedstrijd. Ja. Ja, wij zijn een beetje op zoek naar, wat zijn nou realistische verwachtingen voor ons dit seizoen? We hebben een relatief makkelijke competitiestart gehad qua programma. Nou ja, maar één keer punten laten liggen tot gisteren. Dus dan zijn de verwachtingen hoger. Als buitenstaander, als kenner. Wat zeg jij? Wat is realistisch voor ons om te verwachten?
Nou, dan kan ik heel erg ruim zeggen top 4. Want dat is gewoon zo. Maar dit jaar, met een zwalkend Ajax, met een heel zwak Feyenoord, moet er echt een goede gooi kunnen worden gedaan naar de tweede plaats. PSV wordt kampioen. Dat is gewoon een staat buiten kijf.
Ik vond het vorig jaar eigenlijk ook, maar nu misschien nogal meer, hè, als je inderdaad die twee clubs bekijkt.
Maar jullie volgen ook AZ en ik ook. En wat gebeurde er vorig jaar en het jaar daarvoor met AZ? Op het moment dat ze eerste kunnen worden, maakt het niet uit of ze tegen RKC of tegen PSV spelen, ze verliezen. Altijd weer. Op de momenten dat het echt spannend wordt, hè, en wat is spannend? Je kunt eerste worden in de competitie. Dat wil nog niks zeggen. Maar toch op die momenten steeds verloren AZ. Of verspeelde punten. En ik begrijp niet waarom.
Nee, dat vind ik lastig. Want aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen, ja, dat zit er nou gewoon eenmaal in als je subtopper bent. Je kan een hele mooie serie neerzetten, maar ergens eindigt die. En dat is altijd een cruciaal moment. Ja. Aan de andere kant merk ik wel, of het is eigenlijk nu het gevoel, dat we staan nu wel waar we staan. En dat is ook allemaal wedstrijden die we met één doelpunt verschil winnen. Ik heb het gevoel dat het wedstrijden waren die we misschien de afgelopen 3 jaar onder Jansen, dat we dan toch nog weggaven. En dat die nu wel over de streep wordt getrokken. Ja. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja joh, maar dat was tegen NEC of tegen Almere City. Maar ja, win ze maar even. Het zijn wel 3 punten.
Ja, al had je wel nog vaak het begin van het seizoen onder Jansen dat je goed startte. Maar ik denk dat het ook een beetje het wezen van AZ is. Vaak een lang seizoen met Europees voetbal, druk programma, relatief jonge selectie. Dat op een gegeven moment dat het op is qua conditie. En dat viel me gisteren ook wel op. Heel intense wedstrijd. Volgens mij is er echt door elke speler hard gewerkt. Ja. Maar dan denk ik, ja, over een half jaar, stel je doet het goed in Europa, zie ik ze niet strijden om het kampioenschap. Omdat
daarvoor... Je kunt het ook omkeren. Hè? Het zijn heel veel jonge jongens. En jonge jongens hebben die bijna gedrevenheid nog veel meer dan die oude mannetjes van 8, 29. Maar wat ik wel mis bij AZ is die breedte. Met alle respect mijn jongen als Casius. Ik vind geen AZ-voetballer. Die jongen heeft zulke harde voeten. En dan zie ik hem als rechtsbuiten op een gegeven moment spelen. Ja, hij kan de bal niet eens van A naar B spelen. En het zal misschien een hele goede verdediger zijn. Maar je moet goede buitenspelers hebben. Die heb je. Maar wat daarachter zit, is niet goed genoeg. Van Bommel, je zag het toen hij eruit ging. Hij was niet goed, hè, vooropgesteld. Maar het is wel iemand die met één of twee acties een wedstrijd totaal kan openbreken. Dat zag je ook in die verschrikkelijke wedstrijd in de Europa League.
Tegen Elfsborg. Ja.
Ach, wat een drama was dat, zeker de eerste helft. Maar hij komt dan toch bovendrijven. En daar zie ik er te weinig van bij AZ. Ze hebben een uitstekende spits. Met Parrott vind ik echt een goede vervanger voor...
Ja, gisteren ook echt wel goed. Pavlidis. Ook aan het werken, ja.
Maar je zag het in de tweede helft. Je krijgt wel kansen, maar die kwamen een beetje bij toeval. He, die kopballen op de lat. Overigens, aan de andere kant had hij er ook al lang in moeten
Was leren. Precies dezelfde situatie. Ja, ook gek.
Maar goed, en dat is denk ik een beetje het probleem van AZ, dat de breedte van de selectie niet goed genoeg is. Hij is wel breed, maar niet goed.
Is dat Huiberts aan te rekenen of is dat ook het wezen van AZ?
Je zegt het zelf, dit is waar AZ sterk in is. Er komen straks weer jonge jongens. Weer door. Jong AZ is geweldig altijd geweest. Er blijven mensen komen. En datgene waar Ajax jaren en jaren zo goed in is geweest, daar is AZ goed in en Ajax helemaal niet.
Dus wat dat betreft zie je ook wel structureel eigenlijk verbetering bij AZ. Dat we wel van Ajax hebben afgesnoept.
Ja, dat wel. Maar AZ zal en moet in mijn ogen altijd die opleidingsploeg blijven. Want anders kun je niet gezond. Hoe is het mogelijk dat een club als Ajax Anthony voor 100 miljoen verkoopt en nu op 30, 40 miljoen verlies zit? Dat kan niet. Dan doe je iets niet goed. AZ zal dat niet gebeuren. Die hebben bovenin in de directie mensen die goed naar het geld kijken, die goed luisteren naar Max Huiberts en Robert Eenhoorn en Maarten Martens in dit geval, die altijd met z'n drieën rond de tafel zitten van wat willen we, wat zoeken we en wat moeten we. Het hoe en waarom. Dat zijn de twee vragen. Meer vragen moet je als journalist ook nooit stellen. Hoe en waarom. Of omgekeerd. Waarom en hoe. En daar zijn zij ijzersterk in.
Je hebt ook Tour de France gedaan.
Ja.
Zeeman, heb je die wel eens gesproken?
Nee, nee? Die was er toen nog niet. Ik deed de Tour de France in 2000, dat is 25 jaar geleden.
Ja.
Dus het was wel geweldig om mee te maken.
Als invaller, sure. Toch?
Ja. Ja, 3 dagen voor de Tour belde Ferry de Groot, mijn chef, toen op dat Jacques Chapelle, die deed de finishreportages, die had een hartinfarct gekregen. Heel zielig. En zei de Groot, jij gaat de Tour doen, 3,5 week en 6.500 kilometer en 21 hotels. Ik zeg, Ferry, een fiets is voor mij een kapotte brommer. Hij zegt, jij gaat dat doen, jij kan dat. Ik zou niet weten wie het anders kan doen. En dat heb ik toen gedaan. Een ervaring van mijn leven. Alleen de 9 Olympische Spelen waren mooier.
Want je was geen wielerfan van huis uit.
Ik ben sportfanaat, idioot. Noem mij een sport en ik weet er alles van. Zo, dat durf ik te zeggen. Een enkele uitzondering is turnen. En dat vind ik helemaal niks. Nou, dat boogschieten is leuk eens in de 4 jaar. En badminton en tafeltennis, dat zijn niet mijn sporten. Maar ik weet er wel alles van.
Dus bij wielrennen hoefde je ook op zich niet heel erg in te lezen.
Nee,
toen je
maar het was wel heel moeilijk. Want er komen gewoon 200 wielrenners, zeker de eerste etappe. Kwamen er 200 wielrenners richting de finish. En die komen allemaal tegelijk over de finish. En dan moet jij zeggen wie je 1, 2 en 3 wordt.
Ja, het zou mij niet lukken.
Nu we het nog heel even, nu we Zeeman hebben benoemd. Ja. Wat kan de voetbalwereld leren van de wielenwereld?
Nou, incasseren. Dat is het belangrijkste woord. Incasseren. Op alle gebied. Zowel in de top als op het veld. Als trainers. Incasseren. Die wielrenners. Die vallen. Die zie ik glijden. En of het nou een Paralympiër is, of een Olympiër, of iemand van Jumbo-Visma, of hoe ze ook tegenwoordig allemaal mogen heten. Allemaal weten ze te incasseren. En als er eentje valt, dan rolt hij niet 26 keer door.
Nee, hij blijft ook niet 3 minuten liggen.
Ook dat, niet. En ook niet van scheids, heb je dat niet gezien?
Het peloton moet even stoppen, omdat er een renner kramp heeft.
Ja.
Nee, dat zie ik niet gebeuren.
Maar wij vonden eigenlijk Zeeman de meest logische set. Ze hadden vooraf al gezegd. Kijk jij er ook zo tegenaan?
Van, ik vond het handige helemaal set niet van logisch.
Nee?
Ik had zijn naam nog nooit gehoord.
Okay.
Maar toen ik hem hoorde, toen dacht ik, ja, hele goede zet. Kijk, AZ is klasse op het moment dat er zo iemand moet worden aangesteld. Tegen alle stromingen in met een volleyballer of all people Toon Gerbrands aangesteld. Geweldig gedaan. En daarna een honkballer. En ik zeg je heel eerlijk, ik had verwacht dat hij hooguit 2 jaar zou zitten. Robert, ik kende Robert heel goed wat hij kan en hoe hij in het leven staat. Ik ken zijn vader goed. En ik had verwacht dat hij na 2 jaar bij de Yankees zou zitten als general manager of zo, een hoge functie. Dat AZ een opstapje was naar Amerika. Maar ik denk dat ook privé omstandigheden ervoor gezorgd heeft dat hij hier blijft. Het overlijden van zijn zoontje, Ryan. Ja. En dat heeft er ook wel voor gezorgd. Hij heeft het hier goed naar zijn zin. Hij stopt nu. Ik weet niet wat hij wel gaat doen.
Het zou alsnog kunnen. Het zou nog kunnen richting...
Ja, maar ik denk dat hij eerst lekker heel veel gaat golven.
Ja.
En hij is hier welkom.
Zie hem straks hier rondlopen. Ja, ik zal het doorgeven. Ja. Over Zeeman. Of jij zei net iets waar... Nou, sorry, ik was eventjes de raad kwijt. Ik wilde iets zeggen, maar ik weet het niet meer.
Ja, kennis van buitenaf. Nou ja,
wat ik wou zeggen. Jij noemde net Toon, de oud-volleyballer. Die zei van, ja, AZ zit nu eigenlijk ook al aan zijn tax. Als ik nu jou zo beluister, hè, over de slimmigheid om het buitengebaande paad te gaan. Denk jij, Toon dacht vooral aan aan het afzetgebied van AZ. Hè? Die kijkt heel erg naar de cijfers van de bedrijven eromheen, het publiek eromheen. Denk je ook dat AZ aan zijn tak zit? Of denk je van, nou, er zit nogal meer in het vat?
Nee, want we hebben het net over gehad dat Ajax toch een beetje afgedaan heeft. En dat jongetjes die in de buurt van Amsterdam wonen, niet automatisch met hun ouders naar Ajax gaan. Want die zien dat je bij AZ misschien wel veel beter en veel makkelijker dingen kunt bereiken. Dus ik denk niet dat ze, ik denk wel dat ze aan hun tak zitten qua prestaties. Want op het moment dat Parrot er weer 30 inschiet dit jaar, dan is Parrot weg volgend jaar voor 40 miljoen.
Ja.
Vincent Janssen, Pavlidis, noem ze maar op. Zelfs in het verleden El Hamdawi. Allemaal jongens die bij AZ zijn groot geworden en voor heel veel geld weggingen. En dan ging AZ heel simpel kijken wat er in de markt was en gingen er niet voor tientallen miljoenen iemand halen. Nee, eens kijken, wat hebben we nou bij onze eigen jeugd? Daar hebben we al lang op geïnvesteerd. Ja, laten we doorstromen. Max Meerdink. En noem maar op, zoveel van die jongens.
Dan hebben we het over spelers, maar qua achterland als voormalig Noord-Hollander valt er nog meer te halen voor AZ. Want ja, in Haarlem, ik woonde tot voor kort in Haarlem en er zijn nog wel andere AZ'ers daar, maar het stikt er niet van. Is het realistisch om vanuit dat soort streken...
Maar weet je, ik ben met je eens hoor, Haarlem, als je dat noemt, dan noem je helaas ook mijn stad nog altijd, ik heb altijd een warm gevoel voor Haarlem, op één ding na, sport. Daar hebben ze absoluut geen kaas meer van gegeten. Er zitten daar wethouders die niet eens weten dat een bal rond is. Het gaat er in Haarlem, we hebben in Haarlem zulke mooie dingen gehad. Mooie voetbalclub, Haarlemse honkbalweek, Haarlemse handbaldagen, we hebben Haarlemse basketbalweek gehad. Top, allemaal top. En nu? Helemaal niks. Met heel veel moeite, met heel veel vrijwilligers, hebben ze de honkbalweek weer op kunnen tuigen. Dus Haarlem moet je er buiten laten. Er is zeker in Noord-Holland nog heel veel ruimte, ook heel veel bedrijven die zich willen conformeren aan AZ, omdat AZ... Ja,
maar jij bedoelt misschien ook Haarlem als afzetgebied? Of...
Nou ja, waar ligt die grens, denk je dan? Tot welke regio is men bereid naar AZ te komen? En volgens mij is dat Noordzeekanaal wel een soort psychologische grens. Ik zie Haarlem is niet zo snel. Die hele stad is ook meer geënt op Amsterdam. En je ziet juist in de Noordkop, West-Friesland, zijn ook veel oud-Amsterdammers, waardoor ook wel wat voorliefde voor Ajax.
Maar je ziet toch dat het anders is. Ik kan even niet op zijn naam komen. Hele leuke verdediger komt uit Beinsdorp. Dat ligt onder Hoofddorp richting, zeg maar, Leiden. Hoe heet die jongen?
Van welke club?
Van AZ, nu. Jong AZ...
Dekker.
Ja, Maxim Dekker. Die komt daar vandaan. Dus dan zou je al zeggen, ja, waarom gaat die jongen dan naar AZ? En dat geldt voor heel... Hoofddorp is echt een club geweest, oudsher, waar veel jongens van SV Hoofddorp, een van de grootste clubs van Nederland, die gingen naar AZ en niet naar Ajax. terwijl hoofddorp Amsterdam logischer is dan AZ. AZ heeft dat lieve. Dat kom maar bij ons, we krijgen een boterhammetje en dan zit het allemaal goed. En bij Ajax, je komt bij ons en je moet 6 keer scoren en als je dat niet doet, ben je eruit. Dat die mentaliteit die hier heel lang geheerst heeft bij Ajax, is weg. Want dat doen ouders niet meer, die gaan niet meer 's morgens om 7 uur vanuit West-Friesland rijden naar Ajax, omdat hun zoontje van 7 zo'n leuk talentje is. Want die komt er toch niet, nee, op die manier.
Ja. Ja, daar is het sentiment gekanteld bij voetbalouders. Maar het zou kunnen dat bij supporters, bij voetbalfans, het sentiment ook een beetje kantelt. Dat er misschien ook vanuit streken die nog niet overwonnen zijn, dat er ook missympathie voor AZ komt.
Ja, nou, we hadden gisteren 2 gasten, onze prijswinnaars. Die, uit Osaan.
Ja, dus onder de rook van Amsterdam.
Dat biedt al hoop, ja. Zullen wij richting het voorspellen weer?
We gaan
waren met verwachtingen bezig.
Ja. Ja,
heb ik helemaal niks kunnen vertellen over geweldige wedstrijd Villarreal AZ. Echt nou, genoten. Villarreal.
Voor de draad ermee.
Villarreal AZ, geweldig. Ik heb zoveel mooie wedstrijden mogen meemaken. Ook echt met tranen in mijn ogen na een wedstrijd gestaan. 1 keer thuis tegen Sporting Portugal. Laatste minuut.
Ja, daar weten we alles van. Ja, 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 dat hebben we alles besproken. Ja, het is toch vaak die periode waar we het net over hadden. Ja. Hè? Rond Adriaanse, rond Van Gaal. Ja.
Afgelopen jaren wil ik ook best wel benoemen, hoor. De keren dat we tegen Ajax speelden en steeds weer wonnen. Of gelijk speelden, maar dat Ajax in ieder geval nooit. En het drama, en dat waren het coronajaar. Had er toch maar eentje kampioen mogen worden.
Ja, nee, ja, ja, nee. Ja, dat kunnen we alleen maar beamen. Maar ik moet ook vooral denken aan, dat deed me een beetje denken aan Adriaanse, die periode dat het gewoon ook bijna allemaal leuke wedstrijden waren. En je kan van alles zeggen over Slot en hoe je het niet netjes heeft gedaan naar de AZ-directie toe. Maar ja, ik heb nog menigmaal met weemoed aan de tijd onder Slot terug. En bij Feyenoord gebeurt dat nu ook. En zie je eigenlijk precies hetzelfde gebeuren.
Ja. En je ziet dus dat hij het, hoe goed hij het doet met Liverpool.
Ja, dat is wel het bewijs.
Welke, misschien heb je hem al genoemd. Welke wedstrijd schiet als eerste omhoog waar hij zelf bij aanwezig was? Als je terugkijkt op, 40 jaar langs de lijn en dan AZ. Is er eentje dat je denkt, dat is wel de eerste. En natuurlijk kunnen AZ, Sporting Portugal, Villarreal uit als hele mooie voorbeelden. Is nog eentje een verrassend dat je denkt, dat is mij zo bijgebleven.
Nee, die twee wedstrijden waren wel.
Zit je ook met de vader van Timmer bij Villarreal?
Nee. Ja, die hield een penalty toen tegen.
Ja, 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 ja.
Nee, je gelooft dat zijn vader toen al niet meer meeging naar. Oh. Want die was slecht ter been. Maar hij was echt geweldig. Ik heb zo genoten in die tijd. Dat is toch wel de mooiste tijd van AZ geweest.
Ja, ja, ik denk dat wij dat kunnen beamen.
Weet je, de bekerfinales van de afgelopen jaren zal ik ook niet licht vergeten. Waren mooi en leuk. Maar wedstrijden waar ik de uitslag nog precies van weet en hoe het liep, dat waren toch die twee wedstrijden. Sporting Portugal thuis en Villarreal uit. Dat was echt geweldig.
Ja. Ja, ja, en het is ook een beetje, denk ik, kijk, we waren toen nog niet gewend aan AZ in Europa. En AZ zette daadwerkelijk een indrukwekkende reeks neer. Ja. Maar het was ook van de ene verbazing in de andere. Van kwalificatie voor Europees voetbal tot de halve finale. Dat gewoon, nu ben je wat dat betreft al veel meer verwend.
Wat je ook zei, dat is ook heel belangrijk. Het voetbal door de jaren heen wat AZ heeft gespeeld, is altijd aanvallend. Attractief, leuk. Je komt graag bij AZ. Omdat je weet dat je, als je naar een wedstrijd van AZ gaat, het zal niet gauw 0-0 worden.
Nee, eigenlijk gisteren ook wel vooraf al. Je weet al dat het hectisch wordt.
Ja.
Tegen Utrecht ook.
En dat was wel een beetje het probleem onder Jansen. Sec na de resultaten was misschien niet heel erg onder de maat. Maar het was wel juist die verwachting van we gaan een spektakel krijgen, was helemaal weg.
Ik wil het niet meer erover hebben, maar als je het nou hebt over een wedstrijd die me altijd bij is gebleven, Sparta AZ.
Welke?
0-4-4-4.
Ja.
Oh ja, ja. Mijnland scoorde toen nog, hè?
Voor Sparta.
Ja.
En onder Slot, laten we dat niet vergeten. Het was spektakel, maar ook toen werd er wel
zo'n. Ik zat bij die wedstrijd en ik dacht, ik zat te genieten de eerste helft. mag ik natuurlijk niet zeggen dan voor de radio. Ik zo, nou, AZ speelt wel goed.
Ja, ja, debuut van Carlson, volgens mij.
Oh, het zou best kunnen. Ja. Ik zag Stenson van de week.
Ja, met Galatasaray. Of ja. Zeg dan nou goed? Nee, Ajax Beşiktaş. Beşiktaş was het, ja. Ja, 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 dus dan eentje die vertrekt en die je dan niet meer vaak terugziet. Ja. Welke echt in dat tijd was wel, in die tijd was al een van mijn favorieten bij AZ.
Ja, absoluut. Ja. We gaan nog heel even voorspellen. Ja. Wij hadden gisteren hadden we eigenlijk een beetje de afronding van de glazen bol van vorig seizoen. Toen zaten we met de prijswinnaar, met Pepijn en Samaje Kaj.
Hoe heet het? Reminder, wie had hij ook alweer? Weet je dat nog?
Als speler van het jaar bedoel je? Ja. Zo, dan het is goed dat ik de administratie bij de hand heb.
Was dat
gewoon
Pavlidis, denk ik?
Ja, overvalt me wel even hoor. Dan moet ik hem opzoeken. Oh, ik heb hem gevonden. Ja, het was Pavlidis. Ja, ja, wat dat
en,
betreft
wat was ook, wat had Pepijn nog meer goed?
Hoeveel minuten in officiële wedstrijden Bruno Martins Indy gaat maken. Hij had 1444.
Oh ja.
Maar goed, dat kan ook en alle kanten op.
En een aantal keer uitverkocht huis. Hè,
ja, had hij 9. Dus die zat heel goed in de buurt. Nou, we hebben ook dit seizoen hebben we 3 vragen heel even voor Andy. Spelen van het jaar volgens de supporters. Hoeveel minuten stiltes voorafgaand aan officiële wedstrijden gaan we dit seizoen houden? Nog niet gehad. En hoeveel jeugdspelers maken dit seizoen hun officiële debuut in het eerste van AZ? Spelen van het jaar volgens de supporters, wat schiet jou dan te binnen?
Ruben van Bommel.
Van Bommel, oké. Okay.
Kijk, die is ook niet vaak genoemd. Hè?
Nee, nee, Parrot wordt vaak genoemd.
Ja, lichte voorkennis natuurlijk nu, want de meesten hebben dit voor de eerste wedstrijd ingevuld, maar... Ik denk niet dat Van Bommel...
Nee, dus ik scroll er nu even doorheen. Ik zie hem hier 1 keertje van de... Nou, wat is het? Hoeveel inzendingen? Meer dan 100 hebben we Van Bommel maar 1 keertje langs zien komen. Dus originele keuzes. Ja. Iets heel anders. Hoeveel minuten stiltes voorafgaand aan officiële wedstrijden dit seizoen?
4.
4, oké. Okay. En hoeveel jeugdspelers maken dit seizoen hun officiële debuut in AZ1?
5. Maar is dat vanaf het begin van het seizoen? Of?
Ja, maar zeg ik even uit mijn hoofd. Volgens mij heeft nog niet een jeugdspeler zijn officiële debuut gemaakt dit seizoen.
Nee, want je hebt al bijvoorbeeld een Kees Smit. Ja, die heeft vorig jaar al gespeeld. Dus die telt dan niet meer. Dus 5 is wel aan de hoge kant.
Ja, dan schrap ik dat even door en maak er 2 van.
Oké. Okay. Ja, is genoteerd. Die nemen we nog mee. De winnaar, ja, dan kunnen we Andy eventueel ook nog volgend seizoen meenemen naar de Skybox.
Oh ja, dat zou gezellig zijn. Even, en dan zo'n klein bruggetje naar de rectificaties. Ja, ik ga toch gewoon een fles wijn inzetten, Andy. AZ Roda, jouw gesprek met Van Gaal.
Ja.
In mijn ogen was dat december 2006. En als dat niet zo is, als het 2008, 2009 was, dat seizoen... En dan kom ik een fles wijn brengen.
Is goed, jongen.
Oké, afgesproken.
Ja, staat op tape. Even kijken. Heb je nog reacties op de afgelopen aflevering?
Ja, nou, we hebben een hoop taalgevoelige luisteraars. Eén iemand merkt al op dat ik tijdens een rondje omloop zei... ik zie iets in mijn ooghoeken. Die zei, dat kan niet, want je kan niet door beide ooghoeken tegelijk kijken. Dus vooruit. En er kwam... na AZ Elsburg kwam een steward naar me toe, vrouwelijke steward. Ja, het zat haar nogal hoog kennelijk. Die zei, ja, er wordt altijd zo vaak in de podcast gezegd. Nou, ik weet niet of het op ons vroeg. Het woord mooie bal, kijk ik ook Andy even aan natuurlijk. Want ze had het eigenlijk over de verslaggevers in het algemeen. Mooie bal kan niet. Het moet mooie paas zijn. Of een mooie schot. Maar mooie, dus het, ja... Ik bedoel, ik werd vaak op mijn werk word ik een taalnazi genoemd, maar ik durf niet die link met een steward natuurlijk te noemen, want dat gaat de associaties oproepen. Maar we mogen geen mooie bal meer zeggen. Maak jij je wel schuldig aan, mooie bal?
Dat doe ik niet meer.
Nee, ik zei het wel toen ik een broodje bal had besteld.
Ja, trouwens. En als ik het patroontje op die Adidas bal, als dat mij dat heel erg aanspreekt, mag ik het dan zeggen? Of?
Ja, dan wel. Ja, dat zei ze juist. Ja, okay. Mooie bal, dan is het. Maar alle ballen zien er redelijk hetzelfde uit.
Ik heb het heel snel opgezocht, Van Gaal. Jij zei 2006, ik zei 2009. Het is 2007, 2008.
Ach, ja, wat nu?
Nou, precies in het midden. Dus allebei een halve fles wijn.
Zo, en welke maand was dat dan?
Het was volgens mij 1 januari.
Oh.
Op nieuwjaarsdag?
Okay. Ja. Ja, want volgens mij was het juist seizoen 2006-2007. Maar nou ja, goed.
Dat zou ook nog kunnen.
Ik denk dan januari 2007. Ik
kwam in 2007 in aanraking met Louis van Gaal. En dat was... ik weet het niet.
Oké, nou, gaan straks maar goed, even in verder, ieder geval, verder googlen.
Ja, ja, maar ik ben bijna 67 en dan word je wat ouder.
Ja, ja,
en
dan, ja, ja. Dan zou ik er niet zo snel meer flesjes wijn.
Dan vergeet je dingen of zie je dingen niet meer.
Oké, okay, ja, je klonk net nog een stuk overtuigender. Ja. Verder, we hadden natuurlijk even heel, voor de grap met de knipoog Jansen bal en Martens bal genoemd als suggesties voor op de omloop.
Ja.
Nou, er is iemand zich gaan uitleven. Hij gaf zelf al toe gisteren van Wikipedia even erbij gepakt. Dennis den Turkse pizza. Patatje met God, Jeroen Kroketting, Maurice van Hamburger, Ricciano Berenhaps, Kenan Doerum Soglu en Frietkeur. Nou ja, ik nodig de luisteraars uit om bij deze hierop verder te borduren.
Ja, aanvullingen zijn welkom.
Misschien dat AZ...
inspiratie kan opdoen.
Ja, die kan ik inspiratie
vond Piet opdoen. Trouwens, Piet Liekeur vond ik nog...
Ja, maar of ze dat op de omloop gaan verkopen, dat laat ik te betwijfelen. Ja, en tot slot, misschien gevoelig na gisteren, de kartonnetjes waarin je meerdere biertjes mee kan nemen, bedrukken met biergever.
Nice. Ja. Heel goed. Ja, okay. Ja, uitstekend.
Wat een fijne voetballer is dat trouwens, jongens.
Ja, helaas gisteren wel, maar...
Nee, maar ook bij AZ was zo fijne jongen.
Absoluut.
Meestal sluiten we af met tot in Alkmaar.
Ja, en hoe ziet de dag van morgen uit?
Die moeten we ook nog
even meenemen. Ja, heel kort, Michael, want het is nu het opnemen zelfs september. Het gaat online in oktober. Jij bent de rest van oktober bijna vertrokken. Of een groot deel van oktober
Ik ga voor 3 weken naar Brazilië. Naar familie van mijn vriendin, die naar Brazilië is geëmigreerd in de jaren 60.
Welk deel?
Het gehucht heet Holambra. En het is Zuid-Brazilië, maar het is ook een gebied waar je normaal gesproken als toerist niet naartoe gaat. Ze hebben daar een boerenbedrijf opgezet, dus dat vind ik ook wel een leuke ervaring.
Je moet vliegen naar Sao Paulo, hè?
Ja, vanaf daar is het nog een stukje rijden en daarna gaan we nog gewoon wel puur voor vakantie naar Salvador.
Ah, ben je geweest.
Ja, aanrader.
Salvador de Bahia.
Volgens mij is dat de volledige naam. Ja.
Geweldig.
Volgens mij een hele gevarieerde stad, om het zo te zeggen.
Ja, ga naar de kroeg Olodum.
Okay.
Is genoemd naar een band die ongeveer 100 leden heeft, maar per optreden 6 leden gebruikt. Dat zijn van die mooie trommels.
Ja.
Echt geweldig.
Is dat een soort Buena Vista social?
Ja, maar dan nog meer met nog meer rammelend en dansend. En
heel ritmisch.
Heel ritmisch.
Okay, leuk. Dat is een goede tip.
En een hoop Corazon in de songtekst.
Waarschijnlijk wel. Ja, daar hadden we het nog over in de auto. Ja, nee, maar dat is de reden inderdaad dat we relatief vroeg opnemen. Want we proberen elke maand een aflevering uit te brengen. En het is al 6,5 jaar gelukt. Deze keer dreigde het spaak te lopen. Maar mede dankzij de medewerking van Andy konden we al vroeg opnemen voor oktober. Dus die gaan we morgen. Morgen is het 1 oktober. Gaan we die live zetten. Ik heb nog wat andere dingen qua werk. Een andere podcast die ik net heb uitgebracht.
Over een Haarlemse wijk. Wijk, hè?
Over de wijk Rozenhagen is ook te beluisteren voor wie houdt van geschiedenis, van politiek.
Die wijk, hè?
We hadden het er net over. Ja, is ook te beluisteren. Zoek op Rozenhagen op Spotify. En nog wat andere, ook een beetje voorbereiden op Brazilië.
Ja, je had al over de inentingen die je over het hoofd zag en bewijzen.
Ja, inmiddels wel gefixt. Ja, het is voor mij even een nieuw terrein. Jij hebt ook met AZ wel veel tripjes gemaakt.
Ja, maar niet dat ik tegen hepatitis A en B moest inenten. Ja, tenzij die keer dat je in blote voeten door de trein in Oekraïne loopt. maar verder...
Dat was wel verstandig geweest.
ja, maar dat is natuurlijk niet van dien orde.
Nee, eerste keer zou ik zelf zeggen buiten Europa voor mij. Dus gaat een wereld voor me open.
Ja.
En wat ga jij morgen doen?
Morgen? Ja, nou ja, na 5 dagen afwezigheid weer voor de klas. En morgenavond ook eventjes, hoe zeg je dat? Even kijken wat er allemaal in de koelkast ligt. Een paar dingen opruimen, spullen uitpakken. Want ik ben net een weekendje weg geweest. Ja. En daarvoor natuurlijk ook wel een paar keer AZ tussendoor. Dus ik ga me even voorstellen aan mijn kinderen, denk ik.
Ja, Andy, jij zei met pensioen, maar nog zeker niet uitgeraasd. Ook weer morgen een druk programma.
Ik heb morgen een vergadering van de golfclub.
Oh ja.
En ik moet dat echt doen. Dat is al 3 weken uitgesteld. De graskantjes.
Ja, de kantjes moeten
De kantjes moeten, moet ik er vanaf lopen. En verder morgen gaan we het voetbal kijken, hè?
Oh ja,
Champions League.
Gaat ook wel. Ja,
ja. Ja, komende week sowieso. Hè? Nou ja, we spraken al best wel veel fans die naar Bilbao gaan. tikje al. Hoe is het?
Oh man, mooie stad.
Dat is prachtig. Ja, nou, AZ heeft daar 9 jaar gespeeld, geleden gespeeld.
Ja.
Dus in die zin had ik nu niet ontzettende behoefte om weer heen te gaan. Maar ik ben wel een beetje, kijk ik met groen naar degene die wel mogen gaan inderdaad. Zeker als je daar wat meer de tijd hebt. En onze eerste thuiswedstrijd is 19 oktober pas. Nou, die ga jij missen.
Die moet ik missen. Dus voor jou wordt wel het, tegen PSV.
Voor jou wordt het tot in, hoe noem je het?
Salvador. Maar ik denk niet dat ik jou daar tegenkom. Nee, dan gaat er iets goed mis. Nee, wordt het waarschijnlijk toch tot in de Alkmaar.
Ja, oké. Tot in de Alkmaar.
Tot in de Alkmaar.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Output Media.